Ik zou eigenlijk wel willen weten of dat je echt hier wil blijven. En ik snap eigenlijk ook niet waarom je gekomen bent. Of het moest zijn dat je het onderwerp van vanavond toch niet wist en dacht ik ben dat gewend om naar Hardingsveld Giessendam te gaan. Onmacht, onwil, onkunde. Je kunt niet, je wilt niet en je weet niet. Nou, ga maar. Beste vrienden, zou je het andersom een troost vinden? Als de Bijbel rekening zou houden met zondaren zoals wij hier bij elkaar zitten, en de Heere zou een woord gegeven hebben in deze wereld, waarin heel duidelijk sprake is van, jij kunt het, en met een beetje goede wil je het ook wel. En als je een klein beetje nadenkt, dan weet je het ook wel. Zou dat je gelukkiger maken? Zou je dan getroost naar huis gaan als je een keer zou horen uit het woord, en ik kan het? Ik ben ervan overtuigd dat dat het meest hopeloze evangelie zou zijn wat je ooit in je leven kunt horen. Omdat het niet klopt met de werkelijkheid. En Gods woord is een woord wat midden in onze werkelijkheid gekomen is. En natuurlijk kun je al zeggen, en dat woord is er heel duidelijk in. Dat er sprake is van onmacht, onwil, onkunde. En Thomas Boston, in zijn boek De Viervoudige Staat van de Mens, en ik kan je het van harte aanbevelen, als je nog eens wat verder wil lezen over onder andere het onderwerp van vanavond, maar ook hoe mooi het was en hoe schitterend het zal zijn als het gaat over die staat van gelukzaligheid die straks het deel zal zijn van allen die het hier niet konden, niet wilden en niet wisten en toch door God in genade aangenomen zijn. Hij schrijft aan het eind van dat hoofdstuk, laat een natuurlijke mens gevoelig zijn van zijn uiterste onvermogen om zichzelf te herstellen. Weet dat je zonder kracht bent en niet tot Christus kunt komen totdat je getrokken wordt. Je bent verloren en je kunt jezelf niet helpen. Dit mag schudden het fundament van je hoop, die nog nooit zag de absolute noodzaak van Christus en zijn genade, maar jezelf denkt te helpen door je burgerlijkheid, je zedelijkheid, je vatsige wensen en plichten en door een geloof en bekering dat opgesproten is uit je natuurlijke vermogens, zonder de kracht en het vermogen van de genade van Christus. O, wees overtuigd van de onbepaalde noodzaak van Christus en zijn overwinnende genade. Geloof je algehele onmacht om jezelf te herstellen, opdat je zo mag vernederd zijn, geschud uit je eigen zelfvertrouwen, en lig dan neer in het stof en as zuchtend, je ellendig, wanhopig geval uit voor de Heere, en zo zal de Heere zich over je ontfermen. Drie dingen vanavond dus. Onmacht, onwil, onkunde. Laat ik eerst een paar algemene opmerkingen maken, voordat ik van ieder van de drie wellicht iets nog zal zeggen. Je mag beslist niet het idee hebben dat dit op één lijn staat, laat ik dat voor alle duidelijkheid toch even zeggen, met wat mensen je soms toe kunnen roepen. Jij wil ook niks en jij kunt ook niks of je weet ook niks. Dat is dus puur een negatieve benadering. Als de Heere het tegen jullie zegt vanavond en iedere keer weer zegt tegen ons, dat onze situatie wel zo is, heeft dat dus niets te maken met kwetsend zijn, als het wel zo voelt, dan ligt dat aan onze trots. Als je vanavond toch af en toe een stuk verzet voelt, dan laat daar die akelige trots zich gelden. Want als de Heer het zegt, dan zegt hij alleen maar, geeft hij alleen maar weer hoe de werkelijke stand van zaken is. Tweede opmerking is dit. En daarom begin ik ook met onmacht. Omdat het gevaar anders zou zijn, dat onze onmacht eigenlijk zou bestaan in onze onwil. Soms krijg je de indruk, als je nu maar wil, dan is eigenlijk alles opgelost. Of dat het alleen zou bestaan in een stuk onkunde. Als je het nou maar weet, dan is het probleem verholpen. Dat is natuurlijk een heel oneigenlijke manier van spreken. Neem bijvoorbeeld zoals de Bijbel spreekt over onze blindheid. Kijk, stel nu dat iemand dolgraag wil zien. Kun je dan zeggen, nou als je het wil, dan kun je het toch ook? Dat zou alleen maar in die situatie zijn waarin die blindheid een voorgewende blindheid was. Of een van de kinderen die stijf zijn ogen dicht houdt, omdat hij iets per se niet wil zien. Daar kun je tegen zeggen, als je het wilt, kun je het zien. Want je hebt het vermogen om te zien. En als hij niet zou weten waar hij moest kijken, hoe hij zou moeten kijken bij wijze van spreken, dan zou je hem nog kunnen vertellen, je moet zo en zo kijken en dan zie je het dan. Als de onkunde weggenomen is, is ook de onmacht in zekere zin weggenomen. Maar zo is het beslist niet in geestelijk opzicht. Het is toch dwaas om tegen een blinde te zeggen, joh, als je wil, dan kun je het best zien. Of je moet daar en daarheen kijken en dan zie je het wel. En daarom is onze onmacht om tot Christus te komen. Vertel ik wat nieuws? Ik bedoel niet, heb je dat nog nooit vaker gehoord? Natuurlijk heb je dat vaker gehoord. Maar zijn er vanavond hier die daar precies juist mee vastgelopen zijn? Ik ervaar zo sterk mijn onmacht in het komen tot Christus. En hoe zit dat dan? Want we kunnen toch ook vanuit onszelf niet tot Christus komen? We zijn toch geestelijk dood? En hoe kan het dan dat iemand toch tot geloof komt? Deze vraag. Thomas Boston gebruikt een heel bekend beeld als hij wil duidelijk maken wat onze onmacht eigenlijk met zich meebrengt. Hij ziet dan iemand in de put. We hebben zo even gezongen het lied van iemand die werkelijk in de put zat. Psalm 69. Geestelijk ook. En denk op Psalm 40. Dat hij in modderig slijk terechtgekomen is in zo'n waterput waarop de bodem alleen modder is en het enige wat gebeurd is dat hij steeds verder wegzinkt. Hoe kan iemand uit zo'n nood verlost worden? Dat kan op twee manieren. Hij kan of zichzelf redden, of hij aanvaardt de hulp van anderen. En dat past Boston dan toe op de situatie of dat we ons willen redden door het doen van goede werken, de wetswerken. Proberen om toch door een zo goed mogelijk leven uit onze noodsituatie te komen. Als we Gods wet volkomen houden, is die weg nog steeds voor je open. Doe dat en gij zult leven. Als je volkomen, 100% volmaakt, altijd durend, de wet houdt. En je zou in staat zijn om niet alleen geen nieuwe schulden te maken, maar ook oude schulden te betalen. Daar zal ik maar stoppen. Als je en je zou, want het is ten enenmale onmogelijk. Stop er ook maar mee. Om zo te proberen die onmacht toch nog wat weg te dringen in je leven. En toch door middel van meer bidden, meer Bijbel lezen, ernstiger worden en noem maar op, toch proberen enige verandering in je situatie te krijgen. Ik hoop dat je steeds verder in de modder wegzinkt. Die andere weg dan, ja dat is het. Als het koord neergelaten wordt in de put. Als in het evangelie het reddingskoord neergelaten wordt. Dan moeten we die hulp aanvaarden. En natuurlijk is dat zo. Alleen wat betekent nu dat de Bijbel tegen jullie, tegen mij zegt, je bent onmachtig. Dan is niet dat de boodschap is van, nu moet je het touw grijpen. En als je dat nu maar doet, dan ben je gered. Wat heeft iemand aan zo'n boodschap, als je er tot ontdekking gekomen bent, dat je inderdaad in die put zit, en je ziet het reddingskoord. Maar je weet niet hoe die geringe afstand misschien voor je gevoel, misschien in je gedachten als je zo iemand in de put ziet, bungelt het koord vlak boven zijn gezicht. Het enige wat hoeft te gebeuren is dat die hand, die moet naar dat touw toe. En als dat nou niet wil, als dat nou niet lukt. Nog eens een keer, stel dat de Heere het evangelie zo bedoeld had. Beste zondaar, ik laat het reddingstouw neer in het evangelie. Grijp het. En hij zou werkelijk ervan uitgaan dat inderdaad die hand die nu hier is, die 30 centimeter zou overbruggen. Nee, zo is het dus niet. Het reddingskoord hangt er. We zitten van nature onder daar in die put, onder Gods oordeel. Maar wij hebben geen vermogen. We zijn onmachtig om dat reddingskoord aan te grijpen. En wat is dus de enige weg waardoor ik verlost zal worden uit die situatie? Dat is ook niet de boodschap van grijp dan dat koord, als zodanig. In de veronderstelling dat we dat ook inderdaad zo met de daad moeten kunnen doen. De Bijbel laat heel duidelijk zien dat als van de Heere Jezus staat dat hij gestorven is, dat hij te zijner tijd voor de goddeloze gestorven is, toen wij nog krachteloos waren. Je kunt denken aan die bekende woorden van Ezechiël 47, het gezicht van de dorre doodsbeender. Wat kun je verwachten van een dode? En het woord van de Heere Jezus is nog steeds waar. Niemand kan tot mij komen tenzij. Jazeker, er is een tenzij. Gelukkig. En dat is het evangelie. Maar niemand is in staat tot mij te komen. Het enige wat wij kunnen doen is in dat opzicht tegenwerken. Wij hebben geen natuurlijke vermogens om de redding aan te grijpen die de Heere ons geboden heeft aan te grijpen. Herken je dat in je leven? Ben je het eens geworden met de Heere over je onmacht? Of is dat eigenlijk alleen een stukje theorie wat de Dordtse leerregels zeggen, paragraaf 3, 4, hoofdstuk 3, 4, paragraaf 3. Wij kunnen nog willen tot God wederkeren. Of teken je daar protest tegen aan? Waarom? Natuurlijk, als je deze dingen hoort, als het gaat over onze onmacht, onze geestelijke doodstaat, dood in de zonden en misdaden, en zelfs dus niet bij machten, om de belofte van het evangelie aan te grijpen, om te komen tot de Heere Jezus Christus. Natuurlijk kun je dan allerlei vragen in je opvoelen. Persoonlijke vragen of vragen van het hoofd. Als het dan zo is dat we totaal niet in staat zijn, in uiterst onvermogen zijn, om enig waarachtig goed te doen, laat ook staan om inderdaad die aangeboden hulp aan te grijpen. Waarom eist de Heere dan toch van ons om het te doen? want die eis die klinkt wel. Dat weet je. Als het reddingskoord, mag ik het zomaar even dat beeld vasthouden gedurende dit appel, om dat beeld steeds maar te gebruiken, als dat reddingskoord neergelaten wordt, klinkt daar van boven de put inderdaad. Gelooft het evangelie. Kom tot mij. Waarom dan toch? Terwijl de Heere weet dat wij totaal niet in staat zijn om enige verandering daarin te brengen. Twee dingen. In de eerste plaats dit. Heeft de Heere ons niet geschapen zo dat we wel in staat waren om alles te doen wat Hij ons gebood? Heeft de Heere geen recht om te eisen wat we konden doen, maar wat we door eigen schuld niet meer kunnen doen? En daarmee zijn we dus tegelijkertijd terechtgekomen bij het feit dat onze onmacht geen lot is. Niet, nou ja, daar zijn we nu eenmaal door onze val in Adam in terechtgekomen. En dat je dat als een soort noodlot in je leven zou ervaren. Maar onze onmacht is schuld tegenover de Heer. Ik heb mijzelf door mijn zonde een onmachtig mens gemaakt. Mijzelf in de dood gestort. Mijzelf van het licht in mijn ogen beroofd. Mijzelf van de kracht in mijn benen en in mijn armen beroofd. En waarom eist de Heere dat dan toch? Om zo tot hem te komen. Beste vrienden, al is het waar dat wij in onze natuurlijke vermogens er helemaal niets, maar dan ook niets is, om ook maar de geringste beweging richting de Heere te doen. Wij hebben wel vermogens waar de Heer een beroep op doet. Dat zijn geen zaligmakende vermogens als zodanig. Maar wij hebben door de Heer wel een aantal vermogens nog steeds gekregen. Thomas Boston schrijft: verder, hoewel onwedergeboren mensen geen zalige, genaderijke vermogens hebben, nochtans ontbreken hun niet-natuurlijke vermogens. Die zij echter niet, en dan loop ik even vooruit op het tweede onderdeel, niet willen gebruiken. Er zijn veel dingen die ze doen kunnen, doch zij willen die niet doen. En ook daarom zal hun verdoemenis rechtvaardig zijn. En dan zijn er een heel aantal dingen te noemen die we wel kunnen doen. En dat is niet in tegenspraak met onze totale onmacht en geestelijke doodstaat. Hij noemt een heel aantal dingen, Thomas Boston, in dat gedeelte als het gaat over onze onmacht. Laat ik hem maar gewoon een klein stukje citeren. Ik hoop niet, zo schrijft hij, dat de Satan u aan uw huis heeft vastgeketend op Gods dag. Een mens is niet in staat om iets te doen. Dat is helemaal waar. Maar je gaat zondags wel twee keer naar de kerk. En dat heb je ook maar te doen. Zijn wij niet in staat om met anderen te spreken over wat we gehoord hebben na de kerkdienst? Hij schrijft: als gij daar komt in de kerk, hij maakt toch geen geraas aan uw oren, zodat gij niet zou kunnen horen wat er gezegd wordt. Als we daar zitten, dan horen we de woorden toch. En als je naar huis gaat, kun je daar toch over praten. En als er niet in de kamer, in de huiskamer, een mogelijkheid is om te spreken, dan kun je toch je benen gebruiken en de trap oplopen en naar je slaapkamer gaan. Om daar het aangezicht van de Heere te zoeken. Gij zijt, zegt hij, toch met geen stomme duivel bezeten, dat gij uw mond in bidden niet tot God zou kunnen openen. Gij zijt toch niet zo gedreven uit uw bed tot uw wereldse bezigheden, van uw wereldse bezigheden weer naar uw bed, maar gij kunt, zo gij wilt, enige gebeden tot God besteden over de allerdringendste zaak van uw verloren gaande zielen. Je kunt jezelf ondervragen. Je kunt de dingen uit Gods woord lezen en daarover nadenken. Al die dingen vallen binnen onze door God gegeven natuurlijke mogelijkheid. Nee, daarmee verandert je situatie al zodanig niet. Maar daarin doet de Heere wel een beroep midden in je totale onmacht. Ook op die verantwoordelijkheid. En daarom laten we de dingen helder houden. Niet zoiets als, ja, we zijn voor 50% schuldig. En voor 50% zijn we geestelijk dood. Daar zijn we voor te verontschuldigen. Nee, want we zijn voor 100% schuldig. Voor 100% geestelijk dood. En aan de andere kant zijn we niet minder voor 100% verantwoordelijk. Krachtens de schepping. God had ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen. En ook in relatie tot die dingen die ik zo even noemde. Als kerkgang bidden, de eenzaamheid opzoeken, nadenken en al die dingen meer. Die hebben wij maar te doen. Willen we niet nalatig zijn in wat onze plicht is. En waarom wordt Christus dan gepredikt? Om het daar even op toe te spitsen. En waarom roept iedere woordbediening je op om tot hem te komen? Waarom wordt er geroepen tot geloof en bekering en het gebruik van alle middelen der zaligheid? Waarom gebeurt dat? Terwijl we toch geestelijk dood zijn. Nog maar weer een keer, het is onze plicht om Christus aan te nemen zoals hij aangeboden wordt in het evangelie. Het is onze plicht berouw te hebben over de zonden en heilig te zijn in onze levenswandel. En daarnaast en daarbij, en dat is een tweede reden, waarom gebeurt dat? Omdat juist in die weg de Heere zo tot een zonde nadert. Het behaagt de Heere gebruik te maken juist van die nodiging. Juist van die waarschuwing. Juist van het bevel van geloof en bekering. Om zo bekering en genade in het hart te werken. Het geloof is immers uit het gehoor. Thomas Boston noemt ook nog een derde reden. Hij zegt, zelfs al zou het zo zijn dat deze nodiging en deze oproep tot bekering en geloof geen wortel krijgt in ons leven, dan zal het nog niet geheel vruchteloos zijn. Want zij die leven onder deze aanbieding van Gods genade, de eis tot bekering, die zullen toch ook in zekere zin teruggehouden worden van het kwaad. En daar bedoelt hij beslist niet mee dat je drie soorten mensen hebt. Goddeloze mensen, echt vrome mensen en nette kerkgangers. Beslist niet. Maar hij wijst daar alleen op om allerlei tegenargumenten te ontkrachten. Als gezegd wordt, hoe kan dat nu? Hoe kan nu Christus aangeboden worden aan hen die helemaal niet in staat zijn om hem aan te nemen? Daarom. Maar vooral omdat de Heere zo ook over wil komen. Heel mooi schrijft hij. Ten aanzien bijvoorbeeld van het volk Israël voor de Rode Zee. Ze waren onmachtig. Toen ze daar stonden voor de Rode Zee. Links bergen, rechts bergen, achter zich de farao. En de enige uitweg was voor hen onmogelijk. Dat was rechtdoor. Beste vrienden, misschien is er vanavond iemand die precies weet wat Israël toen doorleefde. Achter je de vijand. Links kan niet, rechts kan niet. Voor je is de weg. En voor je is de weg dicht. En wat moet er gebeuren? Lopen. Richting die onmogelijke weg. En dan zien dat God een pad baant. En zo deden ze. En wanneer zij deden wat ze konden, met hun natuurlijke vermogens, deed God voor hen hetgeen zij niet konden doen. En dat is het ingrijpen met zijn bovennatuurlijke genade. En dat gaat samen, beste vriend. Wanneer wij doen wat we kunnen, doet God wat we niet kunnen. En dat is het eigenlijke werk. En dat is dat hij afdaalt in die put. En dat hij dat touw onder onze oksels brengt. En ons zo omhoog tilt. Of om het anders te zeggen, dat hij daar onder in de kuil het wonder doet. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. En dan als de wil omgebogen is, vernieuwd zijnde. Jawel. Het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken. Naar zijn welbehagen. En dan gaat het gebeuren. Werkt uw zelfzaligheid. Met vrezen en beven. Maar houd dat goed uit elkaar. Dat is niet in elkaars verlengde. Zo van, als wij kunnen doen wat we moeten doen. Dan doet God wat wij niet kunnen doen. Als een soort aanvulling. Het is van een totaal andere orde. Juist in die weg van als wij doen wat we kunnen doen. Doet God wat wij niet kunnen doen. En dat is inderdaad jezelf een nieuw hart geven. En dat is inderdaad jezelf het geloof geven. En dat is inderdaad je wil ombuigen. En al die dingen meer. En dit is geen theorie. Of wel? Ik denk bijvoorbeeld aan dat prachtige gedicht van Willem de Merode. Als die stem klonk in zijn leven. Mijn zoon, geef mij uw hart. Daar hing het koord. Bijna om te grijpen en toch zo eindeloos ver weg. Soms in een preek, bijna bij Christus. En nog zo eindeloos ver weg. Omdat dat korte stukje afstand wat er voor je gevoel soms was, een eeuwigheid verder lijkt te zijn. Mijn zoon, geef mij uw hart. En dan schrijft hij zo mooi. En toen wrong ik mij op de grond. En ik riep. Het moet door u genomen. En toen was het gebeurd. Ik ga niet te veel voorbeelden noemen. Maar als je iets moois over zo'n worsteling ook wil lezen. Herkenbaar. Lees dan ook de belijdenissen van Augustinus bijvoorbeeld nog eens. Als hij ook schrijft hoe, terwijl de Heer al begonnen was in zijn leven om aan die touwen waarin hij gebonden zat te trekken. Een klein stukje eruit. Zo leed ik en werd ik gefolterd terwijl ik mezelf bitterder dan ooit aanklaagde. En in mijn boei bleef draaien en keren tot op het laatst die boei. Waardoor ik nog werd vastgehouden helemaal af zou knappen. Ze was dun geworden, maar ik werd er toch nog door vastgehouden. En gij deed uw aandrang voortduren in mijn verborgenheden, heren. En verdubbelde in strenge deernis de geestelslagen van vrees en van schaamte. Om te verhinderen dat ik weer ging dralen. En dat die dunne zwakke boei, waar de Heere dus al aan zo aan het ontbinden geweest was, die dunne zwakke boei die nog was overgebleven voor afbreken behoed zou worden en weer kracht zou krijgen. Want innerlijk zei ik bij mezelf, vooruit. Nu moet het gebeuren. Nu moet het gebeuren.
Heb je dat ook wel eens gezegd? Nu moet het gebeuren.
En met dat woord was ik al op weg naar wat mij goed voorkwam. Bijna deed ik het al. En ik deed het niet. En toch viel ik niet terug in mijn vroegere doen, nee. Ik bleef vlakbij staan en ik schepte adem. En weer deed ik een poging en het scheelde iets minder of ik was er. En nog iets minder en ja, ja, ik raakte het. Ik had het vast en nee, ik was er niet en ik raakte het niet en ik had het niet vast. Die uiterste worsteling. Als de Heere met ons worstelt. Jacob in Pniel. En als de Heere met zijn liefde dwang. Ons gaat overmogen, zoals Jeremia dat zo prachtig zegt. Heere, gij zijt mij te sterk geworden. Gij hebt mij overmocht. En de Heere rekent echt op zulke mensen. Onmachtig in zichzelf. Daar is hij helemaal op berekend. In de sterke God die redt. En in de alles overwinnende genade van zijn Heilige Geest. Niemand kan tot mij komen. Tenzij. En daar gaat het hele evangelie open. Tenzij dat de Vader hem trekken. Het is niet zo moeilijk. Trek mij. En ik zal u nalopen. Dat is alles. En hoe zit het dan met die onwil? We zijn niet alleen onmachtig, maar we willen het ook niet. En ik weet niet wat voor sommigen van jullie moeilijker is. Gij lieden wil tot mij niet komen, zei de Heer Jezus tegen de schriftgeleerden. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, Johannes 5, vers 39. En die zijn het, die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Onwil. Laat ik eens deze opmerking maken. Een van de gevaarlijke trucjes om onze onwil te verbergen, is het verschuilen achter onze onmacht. Wie dan ook maar vanavond zijn onmacht nog als een excuus bij de hand heeft. En wie zonder blikken of blozen kan zeggen, ja, een mens is van zichzelf geestelijk dood. O vijand van God en van alle gerechtigheid. Om zo de schuld bij God neer te leggen die je eigen schuld is. Want je onmacht is geen lot. Je wil niet komen. Dus laat dat niet zo zijn. Onze onmacht, en dat sluit dus nu aan bij onze onwil, is dus niet een excuus en mag ook zo niet gebruikt worden om dat juist te verbloemen. Want als ons onvermogen tot het goede een vrijwillige zaak is. En dat is het. Daar hebben wij vrij en moedwillig, je kent die uitdrukking, voor gekozen. Dan willen we ook niet tot Christus komen. Willen we geen berouw hebben. Willen we niet behouden worden. Onwillig. Om tot het leven de toevlucht te nemen. En dat is heel tekenend. Voor de situatie waarin wij terechtgekomen zijn. Het bedenken van ons vlees als vijandschap tegenover God. Dat wij met ons stenen hart niks anders kunnen doen dan ons verzetten tegen de slagen die op dat hart aangebracht worden. En toch kan ik me voorstellen dat er nu zijn die met kromme tenen in zekere zin luisteren. En het zou ook niet de eerste keer zijn. Omdat juist dit punt misschien voor jou een heel moeilijk punt is. Terwijl je bij dat eerste nog wel mee kon komen, dat je nu bij dat tweede eigenlijk zegt, en toch denk ik en ben ik ervan overtuigd dat ik wel wil. Maar toch verandert er helemaal niets. Komt het dan omdat ik niet kan? Is dat dan de oorzaak ervan? Want ik wil wel. Maar ik kan niet. En dan bedoel ik dat dus op een heel andere manier als dat ik dat zo even bedoel. Werkelijk als een geestelijke worsteling met die onwil. En de onmacht. Ik weet niet waar je zit. God weet het. Zeg dat vanavond een keer zo tegen de Heer. Heere, ik wil wel. Maar ik kan niet. Ga dan daarbij eerlijk naar. Of dat je nog goede gedachten van God hebt. Of dat je er echt nog van overtuigd bent. Dat de Heere veel gewilliger is om jou te ontvangen. Dan jij gewillig bent om hem aan te nemen. En ik vrees dat heel vaak in zo'n situatie, als we echt eerlijk zijn, we tot de ontdekking komen dat we de Heere verdenken. En dat ik wel wil en de Heere niet wil. En beste vrienden, dat heeft ermee te maken dat ik uiteindelijk nooit nog gebogen heb onder datgene wat de Heer in zijn woord tegen mij zegt. Jij zoekend meisje, jij zoekende jongen, wil tot mij niet komen, opdat gij het leven hebben mocht. En dat gaat ook helemaal tegen ons gevoel in. Ik zeg het ook bewust zo, het gaat helemaal tegen ons gevoel in. Omdat ons gevoel zulke hele andere dingen zegt. En juist als je daarmee worstelt, dan is het een zaak om te vragen aan de Heere, Heere, u weet hoe ik erover denk, wees eerlijk naar de Heere toe. Ik wil wel, maar ik verdenk u er eigenlijk van dat u niet gewillig bent. En als dat zo is, dat je eigenlijk toch heimelijk met je al je zoeken, je wel praat over je onmacht om tot Christus te komen, maar ondertussen toch heimelijk denkt dat je toch al heel wat gedaan hebt om tot Christus te komen en dat je ook graag wil. Dan zit daar een totale misvatting in. Want wat wil je? Ten diepste heb je gewild wat je zelf wilde. Ernstiger worden. Zelf doen. Meer ootmoedigheid. Ernstiger. Meer van dit. En meer van dat. En zo kom je gewillig. Kijk, daar zit het dan op vast. En juist de Heilige Geest wil zo ook overtuigen van de onwil. En pas nu goed op. Want ik heb het nu niet tegen hem en haar gehad. En over jou. Als de Heilige Geest in ons leven gaat werken, dan zorgt Hij er niet alleen voor dat wat in onze totale onmacht onmogelijk was. Dat door de kracht Gods in ons leven er inderdaad dat vluchten komt, dat komen tot Christus komt. En net zo, mijn volk zal zeer gewillig zijn op de dag van mijn Heerkracht. Als de Heere zo met kracht in ons leven komt, dan gaan we inderdaad willen wat God wil. Dus begrijp me goed. Ik zeg niet dat het onmogelijk is dat je oprecht ook kunt zeggen, ik ben toch gaan willen wat God wil. Maar dan ben ik er ook van overtuigd dat je in meerdere of mindere mate ook hebt gezien en erkend. Dat ook al ben je nu gewillig geworden, dat je in jezelf ook een onwillig mens was en dat het daarom 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 28 jaar geduurd heeft.
daarom. Dat lag niet aan de Heere. Het was mijn onwil waarom ik zoveel jaren heb verloren laten gaan, toen ik machteloos gebonden lag, jawel. Maar toen er ook niet dat noodgeschreeuw was, en toen ik ook niet nog gezien had, hoe teer, hoe groot is mij uw mededogen verlos, mij toch die hete tranen schrijt. Onwil, heb je het ontdekt? En dan ook nog de laatste drie van dit onedele drietal, wat in ons huist: onmacht, onwil, onkunde. Ook dat nog. Omdat we inderdaad in de Bijbel getekend worden en jullie en ik neergezet worden als een mens die van toeten nog blazen verstand heeft, van geestelijke dingen. Je kunt heel eenvoudig denken aan 1 Korinthe 2, vers 13. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Of heb je je nooit geërgerd aan die prediking waarin het inderdaad over zonde ging, concrete zonde ging, ook de bron van de zonde ging? Of heb je nooit ontdekt dat je er niks van begreep? Dat God rechtvaardig is in al zijn wegen. En hoe gebeurt het eigenlijk dat je, terwijl er zo genodigd werd en op Christus gewezen werd, je eigenlijk zo weer de kerk uitging? Je snapt het niet. Je zag het niet. Je doorgrond het niet. Je kon niet nadenken. Je kwam ook niet echt tot jezelf. En je kwam ook niet echt in het nadenken over wie God is, je schepper. Verstand was blind, verblind, verduisterd. Je wist het niet. En dat is dan die grove onkunde, als ik het zo mag noemen, die van nature ons aller eigen is. Maar juist dat, in het komen tot Christus, kan ons dat zo in de weg zitten. Hoe bijvoorbeeld? In het feit dat we onkundig zijn in de wegen van de Heer. Wat is dat belangrijk, beste vrienden? Ook om uit allerlei knopen soms te geraken waarin je jezelf gebracht hebt. Kijk, er zijn ook knopen waarin de Heer ons brengt, dat is heel duidelijk. Maar er zijn ook knopen waarin de mens ons brengt, of waarin we onszelf brengen, doordat we bijvoorbeeld de Heer de weg voor gaan schrijven. Denk bijvoorbeeld aan wat Guthrie schrijft in het prachtige boekje, Des Christen Groot Interest. Velen kennen Gods wegen niet. De onderscheiden manier waarop de Heer met zondaren handelt als hij ze tot Christus brengt. Ja, dan is Gods weg verborgen, maar ook Gods wegen, daar zijn we onkundig van. Onkunde, wat het betekent om Christus aan te nemen. En dat kan allerlei oorzaak hebben. Dat kan zijn dat we, om nu maar bijvoorbeeld deze ene uitdrukking te gebruiken, als het gaat om Christus aannemen, dat we meteen denken, ja, ik weet niet wat dat is en hoe doe je dat dan? Het omhelzen van Christus. Wat is dat dan? Kijk, Gods woorden staan heel duidelijk in: wat is Christus aannemen? Wat is daar nou moeilijk aan? Als ik nou aan jullie zou vragen, wat is daar nou moeilijk aan? Het betekent twee dingen. Dat je afziet van alles wat van jou is. En dat je je wendt, heen wendt, tot Christus. Waar zit het nou zo moeilijk? Wees nou eerlijk. Het aannemen van Christus is niet moeilijk op het moment dat we ons van al het onze afwenden, omdat we gewoon heel eenvoudig niks meer hebben. Als je niks meer over hebt, dan is hij alles. En dan gaat het echt vanzelf. Vraag het anderen maar die Christus mochten omhelzen, in meer of mindere mate, het zij van dichtbij of vanuit de verte, allemaal heel onderscheiden, maar toch dat ze de hand des geloofs op het offer al moest leggen, wanneer dat was. Dat was echt niet toen je nog met jezelf getroffen had. En dat was echt niet toen je zo'n ernstige jongen was. Maar dat was toen. Toen je als een dwaas, een onmachtige, een onwillige zondaar. Echt als een goddeloze gerechtvaardigd werd om niet. Uit zijn genade. Is het nou moeilijk om iemand te omhelzen? Als de liefde Gods uitgestort wordt. Is het moeilijk om iemand te omhelzen? Om de handen uit te strekken naar iemand die je zielsveel lief hebt. Op zo'n moment echt niet, dat bestaat niet. Het is door allerlei zonde in mij, door allerlei onwetendheid, blindheid, ook na ontvangen genade, want we zijn van deze ziekte niet één keer verlost. Dat er soms weer afstand komt tussen de Heer en tussen ons. Onkundig. En dan is allereerst de roeping, want ook daar geldt weer dat onze blindheid als zodanig geen enkel excuus is voor de onwetendheid waarin wij leven. Want we kunnen onze ogen gebruiken naar de mate Heer ons verstand gegeven heeft. Hebben we die dingen te onderzoeken? En wat is het een zegen als je ook daarin gewoon thuis bent in bijvoorbeeld de geschriften van de Puritein. Om daar, zoals het dan wel eens gezegd wordt, dan was het alleen voorlopig dan met je verstand. Ik vind het niet helemaal een gelukkige uitdrukking, maar laat ik het zo even zeggen. Om gewoon die dingen je eigen te maken. Want juist als de Heilige Geest dan gaat werken, dan wil hij ook al die kennis heilig. En wat heb je veel voordeel aan. Jonathan Edwards die schrijft er heel nadrukkelijk over. Doe wat uw hand vindt om te doen. Daar heeft hij een preek over geschreven. Waarin hij die twee dingen inderdaad benadrukt. God doet alles en de mens doet alles. Is natuurlijk dwaas als je het zo zegt. Maar wel waar. 100% verantwoordelijk. 100% soevereiniteit van God. En dan schrijft hij ook over al die dingen. En dat bijvoorbeeld de schriftkennis die je opgebouwd hebt. Niet om daarmee te gaan pronken en om er een fariseer mee te worden, maar werkelijk in die weg. En als de Heilige Geest dan binnenkomt in je leven en de voorraadschuren van je gedachten zijn vol met dingen uit Gods woord. Wat kan er dan een rijk geestelijk leven zijn? Nee, niet dat wij een soort opstapje gemaakt hebben dan. Maar wel dat in de weg van het doen van onze plichten, de Heilige Geest ook in dat opzicht een zegen wil geven daarover. Onmacht. Onwil. Onkunde. Om tot Christus te komen. Beste vrienden, ik zou toch het laatste gedeelte van de lezing je graag dan even mee willen nemen. Naar datgene wat nu precies past bij die drie noden. Want ik zei aan het begin van de lezing, zou je blij zijn als al deze dingen ontkend zouden worden? Zou je het nou een gelukkig evangelie vinden als vanavond op grond van de schrift aangetoond was, de Heer is er echt van overtuigd dat je kan hoor. Je kunt het. Kom maar, je kunt het. Je wil het wel. En je weet het wel. Daar is toch geen ziel mee getroost. Nee, maar juist het feit dat de Heere dit weet, van ieder van ons weet. Onze onmacht, onwil en onkunde. En toch, zulke zondaren zijn het voorwerp van zijn liefde. En aan zulke zondaren heeft hij zijn Zoon Christus geopenbaard. En juist, als ik het dan even nog mag toespitsen op hem. Als het gaat om deze drie elementen van onze geestelijke doodstaat. Is er een gepaste zaligmaker. Je kent die uitdrukking wel, ik vind hem toch mooi. Ook al is die dan misschien wat ouderwets. Dat de Heere Jezus Christus noodzakelijk wordt. Gepast en dierbaar. Noodzakelijk. Je onmacht. Noodzakelijk. Om te verlossen van je onwil. Noodzakelijk. Om je te verlossen van je onkunde. En daar is een koning. Voor wie zelfs de duivel geen tegenpartij was. Hij was het wel. Maar hij heeft hem overwonnen. De dood was voor hem geen partij. Hij overwon hem. dacht je nou werkelijk? En ik weet niet waar je bent, maar waar je dan zit als je deze koning aanroept, dat er voor deze koning één zondemacht te sterk was. Dacht je nou werkelijk dat er, omdat hij wel weet dat we geestelijk dood zijn, dat er voor hem geen doen aan is? Als het gaat over onze onwil, en als dat je vooral tot schuld geworden is. Heer, ik heb niet gewild, en als u nou niet wil, dan bent u daar volkomen rechtvaardig in, want ik wilde ook niet. Er is een priester die precies past bij de nood van je schuld, de schuld van je onmacht en van je onwil en van je onkunde. En hij heeft een volkomen verzoening aangebracht voor de zonde van onmachtigen, onwilligen en onkundigen. Hij past er precies bij. En wie is er die van zijn onkunde verlost wil worden? Heer, ik zou de weg wel willen weten. Wijst u me de weg. Waar zal ik heen vluchten? Er is een profeet door God geschonken, die werkelijk precies kan spreken zo, dat het past midden in de situatie waarin je leeft. Zoals hij tegen die Samaritaanse vrouw zei, ik ben het die met je spreek. Als je zo met de raadsels van je ziel tot hem gaat, ook omdat je er geen inzicht en doorzicht in kunt krijgen, zoals de koningin van Scheba eenmaal naar Salomo ging, om hem inderdaad met raadsels te verzoeken, om hem die vragen voor te leggen, omdat hij van zijn wijsheid gehoord had. Heb je wel van de wijsheid van Christus gehoord? Waag het er dan eens op. Om dat onontwarbare raadsel, zielenraadsel, hem voor te leggen. En hem te bidden, Heere, wilt u dan hier licht over laten vallen? Want ik zie er niks in en ik kan er niet bij. En wees ervan verzekerd. En dat is zo mooi en daar zal ik daarmee eindigen. Als Boston, die toch heel duidelijk geschreven heeft over de geestelijke doodstaat van de mens. Als het dan gaat om het feit van, ja, heeft het dan allemaal wel zin? Als een mens dood is in zonde en misdaad en je gebruikt al die middelen die de Heere geopenbaard heeft, is het dan toch niet waar wat mensen soms kunnen zeggen, en misschien heb je het zelf ook wel eens gezegd of horen zeggen, dan doet een mens er toch uiteindelijk niks aan. En als je niet verkoren bent, dan ga je toch verloren. Is dat laatste niet waar dan? Natuurlijk is dat waar. Maar het is ook op een andere manier niet waar als het gaat om wat Christus wil doen. En Boston die schrijft op twee dingen. Hij zegt ja, maar langs die weg in het gebruik van de middelen is het mogelijk. Dat klinkt voorzichtig. Het is mogelijk. Dan laat hij het open. Dan zegt hij van de Heere heeft toch gezegd dat hij in die weg tot je wil komen. Het is dus echt mogelijk. Nou, dat is al ruim. En als ik dat dan lees, dan krijg je bijna het gevoel en nou vindt hij het zelf toch eigenlijk nog te krap. En dan zegt hij als tweede punt, het is zelfs waarschijnlijk. Ho, ho, Boston. Daar weet je niks van, man. Zo bedoelt hij het ook niet. Maar toen hij die woorden neerschreef, het is zelfs waarschijnlijk, toen dacht hij aan de gewilligheid van God. En toen hij daaraan dacht, toen vond hij het veel te mager om te zeggen, zo is het ook mogelijk. En toen dacht hij, dan doe ik hem het meest recht om hem voor te stellen als zo'n gewillige God. Het is zelfs waarschijnlijk. Zo onwaarschijnlijk als het is voor je eigen waarneming. Maar gezien deze God, die zulke zondaren wil ontvangen en met hen wil eten. Is hij je zo dierbaar geworden? Is hij zo degene geworden die je uit die geestelijke dood verlost heeft? is hij zo degene geworden die je heeft leren vragen: Heere, wat wil u dat ik doen zal? Dat je inderdaad wel veel meer zou willen wat hij wil. En dat je die tweestrijd ook zo kent. En dat je wel veel meer zou willen weten. Niet alleen met je verstand, maar ook echt het weten, het kennen in die diepe betekenis van het woord. Het bevindelijke, het kennen door middel van ervaring. En toch, dat terwijl je misschien nog heel weinig in dat opzicht voor je eigen waarneming ontvangen hebt, dat je toch momenten kent waarop je het uitroept. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk, want zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. En mocht er iemand zijn die eraan gewend geraakt is. Dat kan, hè. Je kunt aan genade gewend raken. Afschuwelijk. Maar als het zo is, overdenk dan hoe diep je onmacht was. Hoe sterk je onwil was. En hoe dwaas je was. Om zo in dat licht opnieuw en meer te gaan zien. Wat voor uitnemende zaligmaker zich ons over ons heen gebogen heeft. Wie ligt er gekneld? In banden van de dood? Daar alle troost. Dat de angst der hel ook alle troost doet missen. De weg die begaanbaar is. Ik riep de Heer dus aan in al mijn nood. Och Heer. Dat is een Bijbels woord. Och. Och Heer. Daar wordt de hele ziel in uitgegoten. Och Heer. Och wie is mijn ziel door u gered. En dan nog één keer borstel. Zeer waarschijnlijk. Toen hoorde God. Heb je nog meer nodig? Meer is er niet.